En van hier gaan wij naar de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 6. Vanaf vers 15, eigenlijk vanaf vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. En zo verder. En dan vers 16, of wat samenvoeging heeft de tempelgods met de afgoden? Waarbij de term tempelgods meteen gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Wat samenstemming heeft Christus, zegt vers 15, met Belial? Maar daar wordt de term Christus gebruikt ter aanduiding van heel de gemeente, die immers het lichaam van Christus geacht wordt te zijn. Dus wat samenstemming heeft Christus met Belial, vers 15, vers 16. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods. En dus met afgoden hebben we niks van doen. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Dat is de verwijzing naar oudtestamentische uitspraken. En de aardigheid is dat daarmee dus gezegd wordt dat in het Oude Testament hierover al gesproken wordt. In ieder geval is het de verwijzing, ik zal er een meenemen, naar Ezechiël 37... Dat is die beroemde profetie over het dal der dorre doodsbeenderen, waarbij de dorre doodsbeenderen een beeld zijn van het ganse huis Israëls, waarna uiteengezet wordt dat Israël weer verzameld zal worden, als volk zal herreizen, waarbij bovendien Juda en Ephraim, en dus de 2 en de 10 stammen, weer samengevoegd zullen worden. Dat is vers 16 en wat er verder volgt. Waarna gezegd wordt dat die beide huizen van Israël verenigd worden en ze zullen één koning, namelijk één herder hebben, uit het huis van David in elk geval, wiens naam genoemd wordt. Bovendien vindt het plaats onder het nieuwe verbond, namelijk het verbond des vredes. Onthoud de term vrede, want die komen we straks weer tegen. Onder het nieuwe verbond des vredes, vers 26. Ik zal verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn, dat is gewoon het nieuwe verbond. En ik zal ze, Israël, alle stammen van Israël, ik zal ze inzetten in hun land en zal ze vermenigvuldigen. Ik zal mijn heiligdom, daar komt hij, ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Als het een letterlijk heiligdom moet zijn, in de zin van een letterlijke tempel, dan zou het die tempel moeten zijn uit de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Waarom ook niet, dat volgt hierna. Dat is inderdaad Ezechiël 43 en wat er verder volgt, 6 hoofdstukken verder dus. Maar deze woorden worden aangehaald in de tweede Korinthebrief, want daar kwamen wij vandaan. En deze woorden worden daar geciteerd, namelijk, ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En dan Ezechiël 37 vers 27, mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. En het lijkt mij heel waarschijnlijk dat onder dat heiligdom verstaan wordt de tempel uitzag uit de Ezechiël 43. Maar het lijkt mij nog meer waarschijnlijk dat dat heiligdom gewoon de gemeente is. Die een plaats heeft in het midden van Israël. En het midden is de plaats van de heerschappij, van de dominantie, van de heerschappij. Want hoe dan ook, het eerstgeboorterecht binnen Israël ligt bij de gemeente. U weet wel, dat beroemde eerstgeboorterecht van Ephraim is terechtgekomen. Ik nou niet uitgebreid uitleg, ik doe net of het bekend is. Is terechtgekomen bij de gemeente. Dat wil zeggen, Israël wordt bestuurd, geregeerd vanuit de gemeente. En de gemeente is een tempel en dus zegt de Heer, ik zal mijn heiligdom in hun midden geven, dan gaat het goed. En dat is de toekomst van Israël.
Dat zeg je met ogen op eeuwigheid. Omdat er ook twee keer staat van eeuwigheid.
Dat is inderdaad ook een tijdsaanduiding. Het is natuurlijk ook een aanduiding van uitgestrektheid, ook hier. Maar dat het gaat om iets dat altijd blijft. En dat er dus een tijdsaanduiding is bovendien. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Want dat is de aard nou eenmaal van het nieuwe verbond. Zowel als van het koninkrijk van Christus. Zie? Zijn priesterschap en koningschap in die volgorde. Maar waar het me nu om gaat is dat inderdaad deze woorden uit 2 Korinthe 6, de laatste verzen, ontleend zijn onder andere aan Ezechiël 37. Wat samenvoeging heeft de tempel, dat is een heiligdom, bij de afgoden, dat zijt gij, wij zijn de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Dat is ontleend aan Ezechiël 37. Zodat het heiligdom dat daar genoemd wordt, is wel degelijk de gemeente die een positie zal hebben in het midden van en in ander opzicht boven, want daar komt het op neer, boven Israël. Maar niettemin als onderdeel daarvan, als eerstgeborene daar. Goed, dat was 2 Korinthe 6, vers 16. En dus staat er in 7 vers 1, terwijl wij dan deze belofte hebben, gelieven, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Maar het komt overeen met dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Ons beschikbaar stellen voor de dienst aan de Heer. Dat is de bedoeling, de oproep aan deze Korintiërs. Daarna komen wij terecht in Efeze 2. Dat is een van de meest voor de hand liggende schriftgedeelten in dit verband. Waarbij trouwens ook geciteerd wordt, min of meer althans, niet al te letterlijk, uit Ezechiël 37. Want het gaat over twee die één gemaakt zijn. In de gemeente nu. En dat is wel degelijk via Ezechiël 37 de verwijzing naar de twee huizen Israëls die samengevoegd zijn. De een die nabij was, dat waren de Joden, en de andere die verre waren, dat zijn de 10 stammen van Israël uiteraard, want die vormen samen de basis van de gemeente. Dat ook veel vreemd volk deel heeft aan Israël, dat is waar, maar dat was van oudsher uiteraard ook al het geval. Vanaf het begin namelijk. Maar wij die eertijds verre waren zijn nabijgebracht, want hij is onze vrede. Staat er in vers 14. Die deze beiden, Jood en Heiden heet het hier gewoon om het makkelijk te houden, eengemaakt heeft. Eigenlijk zijn deze termen van hij is onze vrede ontleend aan Jesaja 57. In het bijzonder vers 19. Waar gesproken wordt over dat hij vrede zou maken enzovoorts. Het zijn die termen die hier aangehaald worden in de Efezebrief en toegepast worden op de gemeente. Zo gaat het verder. Er wordt gesproken over een middenmuur des afscheidsels die gebroken is geworden. Vers 14 ontleent ook aan de tempel, want blijkbaar is dat de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der Joden. Want hier staat Joden en heiden zijn één gemaakt en dus is de muur weg. Maar die muur wordt geacht een uitbeelding te zijn van de wet uiteraard, die teniet gedaan is. Hij heeft die namelijk aan het kruis genageld, de wet der geboden, staat er ook bij hoor, in vers 15 uiteraard. Daarna neem ik de draad op in vers 18... Want door hem, door Christus, hebben wij beiden, Joden en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. Maar bij het woord toegang ben je eigenlijk al terecht bij de tempel. Dat kun je alleen niet zien, maar dat moet je weten. Toegaan of ingaan, wat strikt genomen hetzelfde is, is niet alleen de term ter aanduiding van het naderen tot, dat wil zeggen niet alleen de term ter aanduiding van dat men de tempel ingaat, maar het is ook het woord voor offeren. In het Hebreeuws. En als het naar het Grieks moet en vandaar naar het Nederlands krijg, kom je dus te zitten met ingaan op een verse en levende weg. Of toegaan met een waarachtig hart, beide uit de Hebreeënbrief. Naderen tot, dat is nog een term uit de Hebreeënbrief, maar het is precies hetzelfde. Naderen tot de troon der genade, want het is het woord voor offerdienst in het algemeen, dienst aan de Heer. En daarmee in de eerste plaats het woord voor wat de hoge priester deed op de grote verzoendag. Namelijk met het bloed van stieren en bokken gaan ingaan in het heiligdom en naderen in het heilige der heiligen tot de troon der genade. Dan wel het verzoendeksel op de ark des verbonds, maar daarover hebben wij het natuurlijk gehad naar aanleiding van de tabernakel al. Maar het hele idee van een tempel komt hiermee naar voren. Wij hebben de toegang in de tempel. Door één geest tot de Vader, de toegang in de hemel zelf feitelijk, maar zo begint dit hoofdstuk. Namelijk dat we met Christus zijn opgewekt en zijn gezet in de hemel. Met name vers 6, maar die zin begint al in vers 1. En dan gaat het verder, vers 19, we hebben beide de toegang tot diezelfde Vader, Jood en Heiden, door geloof namelijk. En dan staat er zo dus. Zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Medeburgers der heiligen, maar een heilige is iemand die afgezonderd wordt van de wereld als zodanig, met als doel dat hij God zou dienen. Dat is heiliging. En een heilige is iemand die dus getrokken is uit het ene en geplaatst is in het ander. Vandaar dat het woord in de eerste plaats gebruikt wordt voor alle priesters in het Oude Testament. Heiligt mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt zouden bedienen. Ze worden apart gezet, iedereen weet dat, hè? Heilige betekent apart zetten. Maar dat is niet compleet, het gaat veel verder. Want er zit ook in opgesloten het doel waartoe men apart gezet is. Men is namelijk vrijgesteld om de Heer te dienen, zoals wij vrijgemaakt zijn, verlost zijn, vrijgekocht zijn, opdat wij de Heer zouden dienen. Kortom, we zijn bekeerd van de levende afgoden om de levende God te dienen, staat er. En dat is de inhoud van de begrip heiligen. Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Kortom, wij zijn genoten van het huis Gods. Ik vertaal het altijd net iets anders, want anders komt de zin niet uit. We zijn genoten van het huis Gods. Dat wil zeggen, we hebben deel aan het huis Gods. En een huis Gods is een tempel. En over dat huis gaat het verder. Vers 20. Een huis gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En Paulus zei, niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. En ik heb het in Korinthe gelegd, voor zover het plaatselijk gelegd zou kunnen worden. Maar het is het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. Zij hebben namelijk primair getuigd van de opstanding van Christus. De opstanding van Christus waarvan wij getuigen zijn. In Handelingen 2 lees je het al en daarna in Handelingen nog enige malen. Dat is het fundament. En dat is dus die Petra, waar Petrus het over had. Waarop de Heer zijn gemeente zou bouwen. Daar gaat het hier over, maar nu heet het huis Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Het huis nog steeds waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. In het Hebreeuws heet het gewoon de uiterste hoek. Maar het is wel degelijk, Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En algemeen bekend is dat Psalm 118 daar spreekt over de bouw van één tempel. Waarschijnlijk die van Zerubabel was de aanleiding tot het schrijven van die psalm. Maar goed, staat er niet bij, dus je moet het maar voor kennisgeving aannemen. Maar de gemeente wordt gebouwd op het fundament. En het fundament is Christus. Maar Christus is ook de uiterste hoek, dat wil zeggen de top van het bouwwerk. Ik heb geen tijd om het uit te leggen, maar het gaat feitelijk over een piramide. En Christus is de top van de piramide, maar hij is ook het fundament. De rots, de berg waarop die tempel dan gebouwd wordt. Want hij is niet alleen de eerste steen, maar ook de laatste steen. En je kunt het woord steen ook weglaten. Dan ben je meteen in Openbaring. Of in Jesaja, ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde, de alfa en de omega. Of in klare taal, zonder enige beeldspraak. Uit hem en tot hem, maar ook door hem uiteraard, zijn alle dingen. Want hij is het fundament, hij bouwt het bouwwerk en hij is de laatste steen, de topsteen. En als u het nauwkeuriger toegepast wil hebben, hij is het fundament in zijn dood en opstanding. Er is op uit de grond, zal ik maar zeggen, dat is het fundament waarop gebouwd wordt. En die rots daar op de Tempelberg, ook nu in die Dome of the Rock, en die rotskoepel, die rijst erop uit de vloer, als het ware. Ik vind het een prachtig beeld, het is gewoon Christus als het fundament van het bouwwerk, enzovoort. Maar hij bouwt het bouwwerk ook, en hij is de top, en het is denk ik de verwijzing naar zijn wederkomst in elk geval. Maar goed, het hoeft niet zozeer, maar in ieder geval vanaf dat moment wordt die tempel ook zichtbaar gemaakt voor de wereld, en daar gaat het maar om. Hij is dus het fundament en de uiterste hoek, voor alle duidelijkheid, niet de hoek van het fundament, want dat is een misverstand dat door de vertaling ontstaan is. Hij is de uiterste, de hoogste hoek, betekent de top van het bouwwerk. Zo staat het in het Hebreeuws ook, want uiterste is gewoon de hoofdsteen, heet het ook. Hè? De rosh, de hoofdsteen. Dat is eigenlijk de eerste steen, maar dan van bovenaf gerekend. Psalm 118 is het feitelijk. En dan in welke, vertaal het op welke, maar het is in welke, dat klopt ook beter, want het is tussen die twee stenen in, hè? Tussen het fundament en de top van het bouwwerk. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer. En wat je hier tegenkomt is twee beelden van de gemeente in juxtapositie met een X. Ja, nou goed. Twee beelden van de gemeente weer, die kwamen al eerder tegen in akkerwerk en bouwwerk. Maar hier is het lichaam van Christus naast de tempel. Hier groeit de tempel op. Normaal had het moeten zijn, hij wordt opgebouwd tot een heilige tempel. Maar er wordt een ander woord gebruikt dat een ander beeld aanhaalt. Dat is prachtig, maar voor ons blijkbaar wat moeilijk taalgebruik. Maar het is een hele korte manier om iets te zeggen. Dat opwassen, in de zin van opgroeien, vindt u namelijk hierna terug in Efeze hoofdstuk 4. Daar ga ik zo naartoe. Maar nog even verder, vers 21. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, want hij bouwt het en dus wordt het door hem bekwamelijk samengevoegd per definitie. Want als hij wat samenvoegt, doet hij dat bekwamelijk. Hij is zeer bekwaam. Het was op tot een heilige tempel. Zijn er dan ook onheilige tempels? Nou, officieel niet. Dus er ligt grote nadruk op. Een heilige tempel, een bouwwerk dat apart gezet is. Voor de dienst aan de Heer. Op was tot een heilige tempel in de Heer. En dan nog een keer in welke ook gij uit de heidenen mede gebouwd wordt met gelovigen uit de Joden. Tot een woonstede Gods. Dat wil zeggen, een geestelijke woonstede Gods. En als de nadruk op geestelijk moet, kun je dat ook doen door het bijvoeglijk naamwoord geestelijk te vervangen door het zelfstandige naamwoord geest, zo werkt zoiets. En dan krijg je dus een woonstede Gods in de geest, maar het betekent een geestelijke woonstede Gods. Niet een letterlijke, maar een overdrachtelijke. Dat is de tempel, de gemeente. Dus, waarbij ik er meteen maar op wijs dat er hier gesproken wordt over één tempel. Maar we zullen later zien, maar dat is pas in Petrus, dat weliswaar gedacht wordt aan een tempel, maar tegelijkertijd aan het priesterdom, het priesterschap of hoe dat maar heten mag. De priesters namelijk vormen ook één lichaam. Eén organisatie, als u dat woord wil horen, maar in het Nederlands wordt dat nog steeds gewoon een lichaam. Die priesters worden samengevoegd, vormen één geheel en voeren de dienst uit. En zoals een tempel gebouwd wordt, dat stenen gewijd zijn aan de dienst aan de Heer. En ze worden samengevoegd tot één bouwwerk. Zo vormen de verschillende priesters samen één priesterdom. En daarna langs nog een andere weg. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en de leden samen vormen één lichaam. hetgeen geen lichaam zou zijn als het niet was samengesteld uit vele leden, zegt Korinthe, want dat is nou juist de betekenis van het woord lichaam. The corporate body of Christ. Ja, ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen, maar zo zeggen zij dat. Corporate, dat drukt het precies uit, hè? Al die losse onderdelen bij elkaar zijn één lichaam. Het is natuurlijk ook een pleonasme, maar de term geeft het goed weer. Een lichaam is een lichaam omdat het leden heeft. Maar samen vormen ze één geheel en dat is een lichaam. En als de priesters dus samen één geheel vormen, zijn ze een lichaam, logischerwijze. Nou goed, ik laat deze gauw verder liggen. Sla even om naar hoofdstuk 4, want de aardigheid is dat daar precies andersom geredeneerd wordt. Er wordt geredeneerd vanuit het lichaam, maar met termen die doen denken aan een bouwsel. In Efeze 2 gaat het over een bouwsel met termen die doen denken aan een lichaam. Het was top. Maar in Efeze 4 is het andersom. Daar gaat het over, vers 12, de opbouw van het lichaam van Christus. Maar dat had moeten wezen het opgroeien, het opwassen. Maar er staat opbouw. Zie, prachtige terminologie. En dan vind je dus weer het lichaam en het tempelgebouw samen. In juxtapositie heet dat. Naast elkaar. Totdat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate, de grootte, der volheid van Christus, lichaam nog steeds, opdat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen enzovoorts, want voor zover wij een priesterlijk volk zijn, zouden wij de waarheid, het woord Gods, kennen en spreken. En dan is het van belang dat we niet heen en weer bewogen worden door allerlei leerstellige stroming, dan wel door bedriegerij der mensen, want dat is wat het is. En vandaar dat het in dit verband zo genoemd wordt. Kortom, wij zouden het woord Gods bewaren in de praktijk van ons leven. En dat heet gewoon de waarheid betrachten. Schitterende uitdrukking. Maar de waarheid betrachtende in liefde. Want wij zouden, want we hebben dat nu voor ons liggen, 3 vers 17. In de liefde geworteld en gegrond zijn. Dan heb je het akkerwerk en het gebouw naast elkaar. Oké. Vers 15 weer van hoofdstuk 4. De waarheid betrachtende in liefde zouden wij alleszins, dat wil zeggen in elke zin, opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam, en dan wordt het nou net alsof de stenen weer opgestapeld worden. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd, stenen stapelen, metselen. Samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde. Zie, het ging over het lichaam, maar nou is toch weer de tempelbouw. Door alle voegselen der toebrenging, specie. Naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams, lichaam dus weer, bekomt. Tot zijn zelfs opbouwing, tempel. In de liefde. En hier zit het begrip lichaam en tempel of huis door elkaar gebruikt. Daarom zeg ik, je kan het niet systematisch bespreken. Schriftplaatsen langs waar de gemeente als tempel beschreven wordt en schriftplaatsen langs waar de gemeente als lichaam beschreven wordt. Het zit in elkaar gebreid. Dat is de mooiste manier om het te beschrijven. Meerdere beelden tegelijk. Voor ons wat verwarrend, maar alleen omdat we het niet gewend zijn. En daarom doen we er goed aan om dit soort dingen te leren, uiteraard. Ik sla een heel eind om en ga naar 1 Timotheus. Hoofdstuk 3. In Efeze 4 waren we zojuist en daar ging het om dat God aan de gemeente gegeeft. God geeft aan de gemeente sommigen tot apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars, tot opbouw van de gemeente. De tempel, namelijk het lichaam. In 1 Timotheus 3 gaat het over precies hetzelfde, maar nu iets specifieker. Nu wordt gesproken over de bediening van de opziener. En eventueel de diaken. Mensen die dus grote verantwoordelijkheid dragen in de gemeente als zodanig. En Paulus schrijft dan aan Timotheus in vers 14 van 1 Timotheus 3. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, misschien komt hij dan toch niet haast, daarom schrijft hij het vast. Opdat, en opdat zou je moeten lezen achter schrijf ik u, deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. En een huis Gods is een tempel, over de vaste uitdrukkingen in het Oude Testament voor de tempel. Dus hier wordt de gemeente ook weer gezien als tempel. En wordt toegelicht hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe men zich in het huis Gods moet gedragen, zegt de NBG. Als ik me goed herinner van 35 jaar geleden of zo, maar vooruit. Hoe men in het huis moet verkeren. Het huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods. Het huis is dus de gemeente. En niet het bouwwerk waarin de gemeente samenkomt. Niet een kerkgebouw of wat het maar is. Dat is geen huis Gods. Naar Bijbelse maatstaven. Wij zijn het huis Gods. Zie? Het huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods. Dat wil zeggen, de levende God woont in die gemeente. Bovendien is de gemeente een pilaar en vastigheid. Dat zijn twee synoniemen. Pilaar is vastigheid en vastigheid is bijvoorbeeld een pilaar. De gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen, de gemeente is verantwoordelijk om de waarheid vast te houden en te betrachten. De waarheid te betrachten, lazen wij daar straks. Want de bedoeling is dat als men ooit waarheid, dan wel het woord Gods, zoekt, dat men gaat naar de tempel omdat daar het woord Gods, de boeken, bewaard worden en omdat daar de priesters hun domicilie hebben aan wie men eventueel vragen zou kunnen stellen die dan aan de hand van de boeken beantwoord zouden worden. Die heb je toch, hè? En toen de Heer Jezus het woord Gods en de waarheid zocht, ging hij dus naar de tempel en ondervroeg daar de priesters. Aangaande de schriften. In de tempel. He? Want de tempel is de pilaar en vastigheid der waarheid. Omdat in de tempel niet alleen de boeken bewaard worden en omdat er in de tempel zal worden onderwezen, maar zelfs omdat de tempel zelf en ook de details van de tempel weergaven zijn op symbolische wijze van de waarheid. Maar de verantwoordelijkheid van de gemeente is dus deze. De waarheid bewaren. Het had een haar geschild of we waren hem al lang kwijt zo'n 1000 jaar geleden. Nou, eerder denk ik. De middeleeuwen enzovoorts. Toen heeft de Heer kennelijk ingegrepen. Toen kwam de reformatie, kregen we de Bijbel terug. Maar dat had niet veel geschild. Maar hij bouwt de gemeente en de poorten der hel zouden haar niet overweldigen. En dus heeft hij er ook voor gezorgd dat het niet gebeurde. Maar je kan het rustig als een wonder beschouwen dat we die Bijbel nu nog hebben. Maar goed, de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Zodat u mij weer ziet wat van belang is voor ons in onze relatie met de Heer. Dat is alleen de waarheid. Dat is onze functie. Die zouden we zoeken, die zouden we leren, die zouden we bewaren enzovoort. De rest doet die waarheid in ons. En die waarheid, het bewaren van de waarheid, geeft onze levens inhoud. Als in de tempel de waarheid niet bewaard wordt, als door de priesters de waarheid niet bewaard wordt, dan wordt de tempel verwoest en worden de priesters ontslagen. Dat is Hosea 4. Maar goed, laat me zitten. Maar hier staat het dus ook. En dan gaat het verder meteen in 4 vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zodat u ziet dat veel gelovigen zich deze verantwoordelijkheid niet bewust zijn. Of er althans zich van afkeren. Dus het gaat niet om de waarheid. Het zijn andere dingen. Ik ben zelf belangrijk. Dus dat is het meestal. Hè? We vinden onszelf belangrijker dan de waarheid. Maar het is andersom. Wij zijn aan de waarheid ondergeschikt. En we zouden de waarheid dienen. En Johannes zegt, natuurlijk, want Christus is de waarheid en hem zouden wij dienen. Dat is de kortere route. Nou goed, dus 1 Timotheus 3. Dan heb ik eventueel ook nog 2 Timotheus 2. Die is minder aardig, maar ik neem hem toch maar even mee. Waar staat in 2 Timotheus 2 vers 20, doch in een groot huis. En de term groot huis is de voor de hand liggende, de meest voor de hand liggende vertaling van het Hebreeuwse woord voor tempel. Een groot huis. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren werktuigen dan wel vaten, maar ook houten en aarden vaten en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Hier vind je het begrip heiliging uitgelegd. Afzonderen van, uitgaans van de wereld als zodanig, wereldse beginselen, opdat men gewijd zou zijn aan het gebruik des Heren. De Heer zal ons gebruiken, want wij zijn eventueel vaten in zijn huis. Dat is weer een andere beeldspraak. Maar het huis hier is gewoon de tempel, namelijk de gemeente. Dat lees je ook in Hebreeën 3 vers 6. Daar gaat het over een volk, maar het volk wordt een huis genoemd. Dat is in het Oude Testament natuurlijk ook zo, want het volk Israël heet meestal niet zo. Het heet het huis Israëls. In de zin van huisgezin, uitgegroeid tot een heel volk, overigens. En er wordt gesproken over Christus, de opgewekte, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond, de hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En er wordt gezegd dat wij een hemelse, of de hemelse roeping deelachtig zijn. En maar de hemel is het huis Gods, in elk geval. En wij die een hemelse roeping hebben, zijn ook een huis Gods. En dat staat er ook meteen. Want er staat, aanmerkt, let op, aanmerkt de apostel en hoge priester die wij belijden, onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was aan degene die hem aangesteld had. En hij was trouw in heel zijn huis, maar het huis van Mozes is in de praktijk gewoon het volk Israël. En Mozes was trouw. Kun je van Israël niet zeggen, en daarover handelen deze twee hoofdstukken, 3 en 4. Maar het gaat over de vergelijking tussen Mozes en Christus. Vers 3, want deze, Christus, is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, zoals degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis zelf. Want ieder huis wordt door iemand gebouwd. Maar die dit alles, dit nieuwe verbond, daarmee de gemeente, die dit alles gebouwd heeft, is God. En God bouwt zijn eigen tempel. En daarna, Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Onder het oude verbond, dat nu eenmaal getuigt van dingen die gesproken zouden worden, want heel het oude verbond getuigt van het nieuwe verbond. Vers 6. Maar Christus is getrouw als de zoon, niet als dienaar, maar als de zoon over zijn eigen huis. Mozes diende in het huis van een ander, het huis des Heren. Het wordt wel zijn huis genoemd hier bij gelegenheid, maar in de zin van dat hij er verantwoordelijk voor gesteld was. Maar Israël was het volk Gods, niet het volk van Mozes. Maar Christus is trouw als de zoon, de erfgenaam en dus de eigenaar over zijn dus eigen huis. Wiens huis wij zijn. Maar als wij zijn huis zijn en als God het gebouwd heeft, is het huis dus een tempel. Dat kan hem niet missen, want de hele strekking van de Hebreeënbrief is dat wij priesters zijn naar de ordening van Melchizedek en dus onder het nieuwe verbond. Wiens huis wij zijn, dan staat erbij, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Dat is een uitdrukking die minstens nog 5 keer in iets andere bewoordingen, maar meestal dezelfde, gebruikt wordt in dezezelfde Hebreeënbrief. En dat komt, deze uitdrukking staat, omdat het in de Hebreeënbrief niet zozeer gaat om de officiële positie van de gelovigen. Dat vind je trouwens maar zelden terug. Maar omdat het gaat om de praktische positie van de gelovigen. En het idee is natuurlijk fundamenteel dat de Heer voor zijn gemeente zorgt. Maar in de praktijk is de vraag, zorgt hij voor mij? Does Jesus care? Zorgt hij voor mij? En het antwoord is, ja, zolang wij hem dienen. En zolang wij aanmerken de hoge priester en apostel onze belijdenis Christus Jezus. Zolang wij onze priestelijke functie vervullen, is de hoge priester voor ons verantwoordelijk en zorgt hij dus voor ons. En dus staat er, wij zijn zijn huis, wij zijn zijn volk, maar in de praktijk alleen als wij deze vrijmoedigheid en roem der hoop tot het einde, tot het doel toe vasthouden. Of vers 14, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Of 4 vers 14, laat ons deze belijdenis vasthouden. Nou, dat heb ik hem drie keer zonder om te hoeven slaan. Het lijkt me voorlopig wel genoeg. Hier gaat het dus om de praktische toepassing. Zijn wij ook echt een tempel, is de vraag. In de praktijk. Dat wil zeggen, gedragen wij ons overeenkomstig? Of zijn wij priesters? Ja, wij zijn priesters. Maar de vraag is, maar doen wij ook priesterlijke dienst? Dat wil zeggen, is dat een praktische waarheid? Je kan wel zeggen, het hoofd bestuurt de leden van het lichaam, maar laten wij ons leiden door het hoofd. In de praktijk. En daar gaan dus al die brieven over. Zet de eerste fundamentele waarheid uiteen en houden zich dan bezig met de praktische consequenties daarvan. Nou ja, in Hebreeën zijn we natuurlijk uitgebreid al geweest in verband met de tabernakel. In hoofdstuk 7, hoofdstuk 9 met name, waarin gezegd wordt dat Christus is ingegaan, vers 24, in het heiligdom. Ja, niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is namelijk een tegenbeeld, antitype, type gewoon eigenlijk. Een tegenbeeld van het ware heiligdom. Hij is namelijk ingegaan in de hemel zelf. De tempel is de hemel en voor zover wij een tempel zijn, hangt dat samen met onze hemelse positie. En zoals ik bij de Hebreeënbrief altijd uitleg, wij zouden naderen tot de troon der genade, wil inderdaad zeggen dat we onze hemelse positie innemen en dus leven in het bewustzijn dat ons burgerschap in de hemel is. En dat we hem dienen die in de hemel op de troon zit. En dus hem dienen onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Maar goed, daar ga ik nou maar niet meer verder op in. Ik blader even door Hebreeën. Ik had gezegd, Hebreeën 12 komen misschien nog. Nou, vooruit dan. Hebreeën 12, gij zijt, vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion. En Sion, dat is een leuke studie trouwens, zoek het maar eens op in uw Bijbel. De naam Sion wordt gebruikt voor heel Jeruzalem. Het was ongetwijfeld de naam van de belangrijkste berg van Jeruzalem. Of dat de tempelberg was, ja of nee, weet niemand. Of het een andere berg was, dus ook niet. Maar het is wel degelijk zo dat de naam Sion gebruikt wordt ter aanduiding van de stad Jeruzalem. Maar meer speciaal wordt de naam Sion gebruikt voor mijn heilige berg enzovoorts. En daarbij zou je toch primair moeten denken aan de tempelberg en dus aan Moria. Hebben we die nog? Die begrippen in de Bijbel overlappen elkaar. En ik sluit niet uit dat het berg Moria ook als naam droeg de berg Sion. Dat het volstrekt dezelfde berg is. Ik heb namelijk in de Bijbel nooit iets gevonden dat dat tegenspreekt. Wel heb ik gevonden dat die termen met elkaar overeenkomen. Sion wordt genoemd en de heilige berg wordt genoemd als hetzelfde. En gedacht wordt aan de tempel, aan de plaats die zich de Heer verkozen heeft. Ter woning, het zoiets. Hè? Sion, mijn blaas de bezuin te Sion. Op mijn heilige berg. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Het was wat was het nou? Het was Joël 2, die citeerde, en Psalm 2. Joël 2, de eerste vers, en Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. Kortom, Je moet bij Sion toch niet alleen aan Jeruzalem denken, maar primair aan de tempel. Het hart van Jeruzalem. De tempel die Jeruzalem maakt tot Jeruzalem ook eigenlijk. Maar goed, gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Waarbij Sion, de stad des levenden Gods, en het hemelse Jeruzalem drie verschillende termen zijn ter aanduiding gewoon van de hemel en daarmee van onze hemelse positie. Die hebt u, hè? Dus het woord tempel staat hier nog net niet, maar het scheelt niet zoveel. In elk geval, wij zijn gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. En tot het, de verplichtingen van de eerstgeborenen hoort het priesterschap. Ja, onder de wet werden van elkaar gescheiden, maar wij die onder het nieuwe verbond leven, hebben daar weinig meer mee van doen. Het is weer met elkaar verbonden. We zijn koningen en priesters. Nogmaals, de algemene strekking van de Hebreeënbrief is dat wij priesters zijn. En voor zover wij een volk en dus een huis van priesters zijn, kom je meteen terecht bij het beeld van een tempel. En daar gaat het maar om. Het huis Gods. Maar dat was letterlijk Hebreeën 3. Dan kom ik nog terecht in 1 Petrus. Hoofdstuk 2. Het is vaak handiger om die als eerste te noemen, omdat er alles in staat. Maar aan de andere kant, het is ook makkelijk om eerst die andere schriftplaatsen gehad te hebben. Ben je er langzamerhand vast aan gewend. Eén Petrus. Dat wil zeggen, dat is die man tot wie gezegd wordt, gij zijt Petrus en op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar er wordt hier door Petrus gesproken over het werk dat de Heer aan ons doet. Namelijk wanneer wij ons laten voeden, althans aanvankelijk, 2 Petrus 2 vers 2, met redelijke onvervalste melk. Uiteraard nadat we eerst zijn wedergeboren, volgens 1 vers 23, dan wel 1 vers 3. Eerst wedergeboren, daarna gevoed met het woord Gods. Liefst ook met vaste spijs daarna, maar dat staat hier niet bij. Want daardoor zouden wij opwassen, vers 2 van 1 Petrus 2. En we zouden opwassen en dan weet u waar het naartoe gaat, want Paulus in Efeze had het er ook over. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 hebben we gezien, wij zouden opwassen tot een tempel, tot een woonstede Gods in de geest. Dan wel dat lichaam zou opwassen. En hier vind je precies hetzelfde. Namelijk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heer een goede tier is, dat wil zeggen vanuit zijn goede tierenheid doet hij dat werk aan ons, want hij bouwt de gemeente. Vers 4, tot welke, dat wil zeggen tot de Heer komende, en eigenlijk zit daar het woord toegaan, ingaan, naderen tot, ook in, hè? Weer een andere vertaling, maar vooruit, tot, wij naderen tot hem, Hebreeën. Tot welke komende als tot een levende steen. Dat wil zeggen, hij, de Heer Christus, is een levende steen. En dan gaan we weer naar het eerste vers wat we bespraken uit het Nieuwe Testament. Op deze Petra, op deze steen zal ik mijn gemeente bouwen. Welke steen? Christus zelf dus, ja. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En u begrijpt dat we nu in Psalm 118 terecht zijn weer bij de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En bij Jesaja 8 trouwens, en bij Jesaja 28, het is wat lastig, want het zijn meerdere schriftplaatsen die door Petrus hier vakkundig door elkaar gemalen worden, dat wil zeggen. Hè? Allemaal over de steen. We komen dus tot die ene steen. Wij worden namelijk den Here toegevoegd, Handelingen 2 en verder. En zo wordt gij ook zelf, vers 5, als levende stenen. Dat wil zeggen, niet alleen Christus is zo'n levende steen, Maar ook wij zelven zijn levende stenen, net als Christus. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen, living stone, I presume, gebouwd tot een geestelijk huis. Of een levend huis kan ook nog. Maar bij wijze van spreken, een geestelijk huis. Gij wordt namelijk gebouwd tot een geestelijk huis, maar dan staat er meteen een heilig priesterdom. Want Petrus gebruikt ook gewoon twee beelden tegelijkertijd. Het een is die van de tempelbouw, waarbij stenen samengevoegd worden tot één huis. En het beeld van het priesterdom, waarbij de individuele priesters samen het priesterschap vormen. Of het priesterdom vormen. Een priesterlijk volk. En een volk is ook een huis, dus je bent weer rond. Bovendien, het huis, de tempel bedoel ik, het huis Gods, werd beheerd door de priesters, en daar heb je het ook weer. U weet wel, een huis bestaat uit stenen die samengevoegd zijn, maar hetzelfde woord wordt ook gebruikt door degenen die erin wonen en die samen een familie vormen. Ongeacht hun afstamming overigens, want het heeft er weinig mee van doen. Dat heet ook een huis. Het wordt door elkaar gebruikt, wordt op beide van toepassing gebracht. Dus wij worden gebouwd tot een geestelijk huis, dan wel tot een heilig priesterdom. En let op het pleonasme van heilig priesterdom. Priesterdom is altijd heilig, per definitie. Namelijk om geestelijke, een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet wegrennen. Hier opgevat als die zal niet beschaamd worden, maar dat is de uitleg. Ontleend aan Jesaja 28, daar vindt u dus die steen al. Een steen in Sion, maar wat wordt er opgebouwd? Een tempel. En daar wordt dus ook geïllustreerd dat de naam Sion weliswaar op Jeruzalem in het algemeen of in berg in Jeruzalem in het bijzonder van toepassing is. Maar in de Bijbel is die gewoon van toepassing primair op de tempel. Zie, ik leg in Sion een steen. En er ligt er nog. Ze hebben er een koepel overheen gebouwd en je gaat er naar kijken. Letterlijk. Maar het is een beeld van de opgewekte Christus. En daarop wordt een tempel gebouwd. Nou goed. En dan staat er u dan die gelooft, dat wil zeggen voor u die gelooft is zij dierbaar, maar tot de dat is trouwens ontleend aan Jesaja 8, vers 14. Maar vooruit. Voor u die gelooft is zij dierbaar, maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden, de zonen, de erfgenamen, maar het waren de bouwlieden, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is Psalm 118. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en dat is weer Jesaja 8 vers 14. Ik kan het ook niet helpen, maar die drie schriftplaatsen worden nou eenmaal allemaal genoemd. Jesaja 8, Jesaja 28 en Psalm 118. Zie? Een fundamentsteen, Jesaja 28. Een steen die dierbaar is, dan wel een steen waarover men struikelt, is Jesaja 8. En dan Psalm 118, de steen die door de bouwlieden verworpen werd, is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is inderdaad Psalm 118 en daar gaat het inderdaad heel concreet over een tempelbouw en daarmee de bouw van de gemeente waarvan Christus het fundament is en hoofd des hoeks. Dat wil zeggen uiterste hoeksteen. Zie? Er staat deze is geworden tot hoofd des hoeks, maar ook is geworden tot steen des aanstoots, namelijk rots der ergernis. Namelijk voor de Joden, want die zijn over de steen gestruikeld, dan wel erop te pletter gevallen, dan wel de steen is op hen gevallen, want alle mogelijkheden worden in de Bijbel ook daadwerkelijk genoemd. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn, want hoe dan ook, dat is de rol in de heilsgeschiedenis van degenen die onder de wet zijn werden geplaatst, maar die daarbij niet tot geloof kwamen. Zij struikelden over de steen. En dat is met het Joodse volk gebeurd, in overeenstemming met het plan Gods. Vers 9. Maar gij, dat wil zeggen u die gelooft uit vers 7, niet de ongehoorzamen uit vers 8, maar gij die gelooft, gij zijt, en nou komt er een citaat uit Exodus 19. Een citaat over de positie van Israël, maar hier toegepast op de gemeente. Maar gij, zo moet je hem ook lezen met die klemtoon, niet zij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, logischerwijze naar de ordening van Melchizedek, namelijk koningen en priesters. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, nou kortom, opdat gij de, uw lippen de waarheid zouden bewaren als priesterlijk volk. Opdat in u de gemeente, het huis Gods, de waarheid bewaard zal worden, omdat het huis Gods een pilaar is en vastigheid der waarheid, met dank aan 1 Timotheus 3 opnieuw. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, apart gezet, geheiligd, uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hetgeen we nu aan het eind van de dag en in de haast van nog een paar minuten de gelegenheid geeft om nog wat losse vlodders af te schieten. Want nu staat er, heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, ons gemaakt namelijk tot een tempel, namelijk tot een priesterlijk volk. Wat ik u straks niet verteld heb, is dat de naam Moria, eerste naam ter aanduiding van de tempelberg, afgeleid is van, waarschijnlijk, kan in ieder geval, afgeleid is van oor, namelijk licht in het Hebreeuws. Dus vanwege het licht van Jehovah wordt het dan vertaald in dat geval. Moria. Ik heb me laten vertellen dat men het ook vertaalt met dwaasheid. Daar heb ik geen enkel probleem mee, want in het licht van 1 Korinthe 1 is dat makkelijk genoeg. Want daar staat dat het woord Gods, de wijsheid Gods, dwaas is bij de mensen. Het is maar van welke kant je komt. Maar ik neem liever de positieve kant. Die ligt meer voor de hand, denk ik. Moria. Vanwege het licht van Jehovah. Maar in ieder geval licht. Maar daarna heet de plaats de dorstvloer van Arauna. Die is wat moeilijk. Maar in het andere boek heet het Ornan. Dat schrijf je precies hetzelfde hoor. Want je schrijft alleen de medeklinkers op en dan ben je er weer. En dan merkt je ook dat het hetzelfde is als de naam van Aaron. Aaron. Aaron, maar Ornan komt ook van oor, namelijk licht. Aaron trouwens ook. Kortom, de plaats wordt in verband gebracht met licht via de naam Moria en via de naam Ornan. Waarom ook niet? Het is de plaats waar het licht zal bewaard worden, waar de waarheid zal bewaard en onderwezen worden. Het is ook de plaats waar de Heer, waar God die licht is, zich een woning verkozen heeft enzovoorts. Die begrijp je toch? En hier staat gewoon, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar de staten waren geroepen tot priesterschap. Het is niet voor niks dat de oud-testamentische hoge priester dus Aaron heette. Het licht. Maar voor ons geldt hier precies hetzelfde. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht betekent dus niet alleen van vroeger wisten we niks en nou weten we iets. Maar het wil zeggen dat we dat licht zouden bewaren. Dat is onze functie. Vandaar dat de Heer zei, gij lieden zijt het licht der wereld enzovoorts. Dat is de functie van de gemeente namelijk. Niet alleen om tot kennis der waarheid te komen zelf, maar ook om die waarheid ten koste van alles, en ik meen wat ik zeg, om die waarheid ten koste van alles vast te houden. En inderdaad, wanneer er belangstelling voor is, wanneer aan de priester een vraag gesteld werd, moest hij daarop antwoord geven. Dat was zijn bediening. En dus zegt Petrus, zijt altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Was Petrus? Nee, was niet Petrus. Wel, nou, doet er ook niet toe. Ja, toch Petrus? Langzamerhand weet ik het niet meer. Zoveel schriftplaatsen gehad. Maar goed, geroepen tot zijn wonderbaar licht. Vers 10, gij die eertijds Lo-Ami, niet Gods volk, waard, via het Hebreeuws dan, hè? Lo-Ami, niet Gods volk, ontleend aan Hosea 1 en 2. En natuurlijk Romeinen 9, want daar schrijft Paulus hetzelfde. Gij die eertijds Lo-Ami waard, maar nu Ami, Gods volk, zijt geworden. Maar Gods volk is per definitie een priesterlijk volk, want Gods volk zou het woord Gods, de waarheid Gods, bewaren en bekendmaken enzovoorts. En daarom wordt de gemeente beschreven als tempel, want in de tempel, vanuit de tempel zou dat gebeuren. De gemeente wordt beschreven als een priesterlijk volk, want de priesters zouden dat doen. De gemeente wordt genoemd als Israël, want in totaal Israël zou dat doen. De gemeente wordt beschreven als het lichaam van Christus, maar Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat wil zeggen, is de uitstraling van een God die licht is, enzovoorts. Het is onder alle omstandigheden precies hetzelfde. En daarmee zijn we er nog niet. Want u zou naast deze woorden uit 1 Petrus 2 moeten leggen Handelingen 4. Even terugbladerend. Handelingen 4, vers 11. Waar gesproken wordt over Jezus Christus, de Nazarener, die gij, Sanhedrin, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. Door hem, zeg ik, staat deze, kreupele man was het, staat deze hier voor u gezond. Deze, niet die kreupele man, maar wel Jezus Christus, de Nazarener. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Hebben jullie? Waarmee Petrus dus gewoon zegt dat deze psalm 118 over de steen die verworpen werd en geworden is tot hoofd des hoeks vervuld is in de opstanding van Christus. En daarmee kwam de gemeente tot stand. En misschien is nog wel van veel meer belang dezelfde uitspraak in Matteüs 21, waar de Heer Jezus diezelfde psalm 118 citeert. Ze zongen hem trouwens ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Hè? Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Enzovoorts. Maar goed. Matteüs 21. Vers 42. Jezus zei tot hen: hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En hoofd is dus inderdaad de top van het bouwwerk. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Want u zijn die bouwlieden die de steen, namelijk Christus, namelijk de Zoon Gods, verwierpen. Onder verwijzing naar de hieraan voorafgaande gelijkenis, want daar is het allemaal commentaar op. Gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Ze namen de zoon van de eigenaar van de wijngaard, van de heer van de wijngaard, en doden hem enzovoort. En brachten dus niet de vrucht van de wijngaard op. Daarom zeg ik u, de boze wijngaardeniers dus eigenlijk, het Joodse volk in de eerste plaats, dat het koninkrijk Gods en de belofte daaromtrent, en de zaligheid in het algemeen, van u zal weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk uiteraard. Leuk, hè? Het zal van u worden weggenomen, betekent dat u die Ami bent, zult Lo-Ami worden, en het zal gegeven worden aan een volk, een ander volk, dat was dus Lo-Ami, maar wordt hiermee Ami. Het is echt niet zo moeilijk. Aan een ander volk gegeven, dat wel zijn vruchten voortbrengt, en dat slaat uiteraard op de bouw van de gemeente in onze dagen. Zie. En dan gaat het meteen verder met: en wie op deze steen valt, of over deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Maar dat is de verwijzing naar Jesaja 8, de rots der struikeling, de steen des aanstoots, die Petrus ook al aanhaalde. Maar dat zullen ze ook wel niet gelezen hebben. En wel is er ook met gemak overheen, maar daar gaat het over. En dit begrijpen ze wel. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En dat zij die bouwlieden waren. En dat Jezus die steen is die door hen, de bouwlieden, zou worden verworpen. Maar ook natuurlijk wordt gezegd dat die steen, Christus namelijk, een andere plaats zou krijgen. Een ereplaats van het bouwwerk helemaal aan de top. Maar dat zij daar niet in betrokken zouden zijn, daar gaat het om. En bedenk dan dat deze woorden, voor zover wij weten, geschreven werden op Psalm 118 ter gelegenheid van de bouw van de tempel van Zerubabel. Want de essentie van die bouw van die tempel van Zerubabel is eigenlijk dat die er niet is. Ik bedoel, die essentie niet. Essentie is inhoud. Er was geen inhoud, er was geen ark des verbonds. Het was wel een tempel, maar hij was feitelijk leeg. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een tempel waarin de Heer niet werkelijk een plaats heeft. Zie? En dat is de positie dus ook van het Joodse volk. Het is leeg en het judaïsme is leeg. En met het ontstaan van het judaïsme werd die tempel gebouwd, maar de Heer was daar niet in. Dan zeg je, dan konden zij ook niet helpen. Nee, zeg ik, nee, wat de tempel betreft niet. Maar het is natuurlijk een treffende uitbeelding van de aard van het Joodse volk. Zie? Nou goed, en in plaats daarvan krijg je dan dus een tempel in onze dagen, waarvan de Heer uiteraard fundament en topsteen is, enzovoort. Nou goed, nog een paar dan. In Openbaring, die schriftplaatsen zijn iets moeilijker, maar daarom haal ik ze ook aan, nou dat langzamerhand tot ons doordringt, dat wij die tempel zijn en priesterlijke verantwoordelijkheid hebben, enzovoort, en dat de term tempel ook in het Oude Testament, of heiligdom al in het Oude Testament, het profetisch woord gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Mijn heiligdom zal in uw midden zijn, bleek gewoon te zijn. De gemeente zal in uw midden zijn, enzovoorts, omdat de Bijbel het zelf verklaart. Nu kunnen we dan ook naar Openbaring. En dan lees je bijvoorbeeld in Openbaring 3 eerst maar even. In Openbaring 3 vers 12, die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. Maar betekent gewoon, die overwint zal ik een vaste plaats geven in de tempel mijn schat. Dat wil zeggen in de gemeente. Want het gaat hier in Openbaring 2 en 3 feitelijk over gemeentelijke waarheid. En dat de term dus gebruikt wordt, dat ligt voor de hand. Maar in ditzelfde Bijbelboek krijgen we de tempel nog een paar keer. Ik noem ze niet allemaal. Maar ik noem wel even Openbaring hoofdstuk 11 vers 1. Dat is typisch zo'n vers waarin men allang de draad kwijt is. Maar er staat, mij werd een rietstok gegeven, meetroede gelijk, en de engel stond op en zei, sta op en mee de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Maar we zouden begrijpen dat dat gewoon de beschrijving is van de gemeente. Dat is het hele Nieuwe Testament zo. De tempel is de gemeente. Dus mee de tempel gods, dus mee de gemeente op. Maar het is hetzelfde als een volk tellen en daarmee het eigendomsrecht vaststellen. Zodat dit het typologische wijze van uitdrukken is. Ter aanduiding van de opname van de gemeente, de voltooiing van de gemeente. Mee de tempel op. Daar kan het niet missen, want er staat, laat de voorhof uit dat van buiten de tempel is en mee dat niet. Want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad... Meer hoef je niet te lezen. De voorhof is hier dus een beeld van de heilige stad. En dus van Jeruzalem en daarmee van de Joodse natie. Maar de tempel, midden in de voorhof, is een beeld van de gemeente. En hier vind je ook het plaatje. De gemeente is centraal en daaromheen Israël. Maar het tijdstip wat hier besproken wordt, is dat van de opname van de gemeente. De gemeente is voltooid, daarna begint het werk aan Israël. En begint met het optreden van twee getuigen in de straten van Jeruzalem. Dit is dus helemaal geen letterlijke tempel. Het is beeldspraak en waarom ook niet. De tempel is altijd beeldspraak. Hoe letterlijk hij ook is. Het is altijd beeldspraak. Zie? Maar dan nog een aardige tot slot. Uit Openbaring 14... Vanaf vers 14. En ik zag en ziet een witte wolk. Dan is er een nieuwe paus. Maar goed. Een witte wolk. En op de wolk was een gezeten des mensen zoon gelijk. En als hij des mensen zoon gelijk is, wie is hij dan? Des mensen zoon, precies. Juist. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel, altijd een beeld van oogst en daarmee van oordeel. En een andere engel kwam uit de tempel. Hé, hey, een andere engel kwam uit de tempel. Waar kwam hij uit? Ja, u begrijpt nu wat ik wil zeggen. Die tempel is gewoon de gemeente. Dat kun je niet bewijzen hier, binnen het kader van openbaring. Dat is niet te doen. Maar het hoeft ook niet. Het maakt deel uit van heel de Bijbel. En vanuit de Bijbel zelf is het een vanzelfsprekende zaak. En zeker vanuit het Nieuwe Testament. Toch? Namelijk, er kwam een andere engel uit de tempel roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Nou goed. Het gaat dus inderdaad om het oordeel wat straks over de wereld zal komen. Maar het blijft toch, dacht ik, het bekende verhaal dat de Heer Jezus Christus in de toekomst zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Mede door een oordeel te brengen over de levende mensheid. Maar of u dat nou leuk vindt of niet, u en ik zijn daarin betrokken. Want wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We zijn die gemeente, die algemene vergadering Ecclesia van eerstgeborenen. Kortom, we maken deel uit van de regering van dat koninkrijk. En vanuit de regering, zal ik maar zeggen, wordt het koninkrijk onderworpen aan de koning. Dat wil zeggen aan Christus zelf. Wij zijn betrokken in die oordelen die over de mensheid gebracht zullen worden.
Jesaja 13.
Nou, ik heb er nog wel een paar voor u, broeder, maar laat ik nu zo laat eens zeggen, daar zijn bandjes van. Gedenk mij naar banden. Want wij zullen als gemeente natuurlijk betrokken zijn in de prediking van het evangelie aan Israël en de volkeren. Hoe gaat het nou niet om? Maar dat is zo is duidelijk. Maar ook in de andere kant van het verhaal, namelijk het brengen van een oordeel over een ongelovige mensheid. Bereid je er maar op voor. In elk geval, er zijn meerdere schriftplaatsen die dat leren. Maar hier ook, zie. En dus het oordeel komt vanuit de tempel. Daarna staat er nog een keer in vers 18. En een andere engel kwam uit van het altaar. Maar u begrijpt dat het altaar ook deel uitmaakt van de tempel. Dus het maakt niet werkelijk één verschil. Je kunt verschillen maken en zeggen, misschien is het wel het altaar dat in de voorhof stond en dan gaat het van Israël uit. Leuk bedacht, zeg ik dan. En inderdaad, dat kan ook, want in eerste instantie is de gemeente betrokken bij dat werk van Christus dan. En in tweede instantie is de rest van Israël, als ik het eens zo mag zeggen, daarbij betrokken, uiteraard. Zie. Want uiteindelijk gaat het een oordeel niet in de 70ste week van Daniël, maar daarna pas, nadat Israël als volk tot bekering is gekomen en zo verder. Nou goed. Er zijn nog wel meer plaatsen natuurlijk waar de tempel genoemd wordt, maar die laat ik aan u over. Ze zijn dikwijls ook niet al te duidelijk, maar in het algemeen moet duidelijk zijn, als de Bijbel spreekt over een tempel, dan spreekt de Bijbel over de gemeente. Met Christus aan het hoofd. De gemeente als lichaam van Christus, waarin en waardoor God zich openbaart. En voor dat doel heeft de gemeente dan ook die hemelse positie gekregen. En brengt met zich mee de verantwoordelijkheid die wij hebben om het woord Gods te bewaren als gemeente. Bovendien om de ark des verbonds en dus de Heer Jezus Christus een centrale plaats te geven in ons persoonlijke leven, maar daarmee ook in de gemeente als zodanig. Dat is onze verantwoordelijkheid. En als we dan toch het woord spreken, dan zou het moeten zijn het woord over Christus, het prediken van Christus enzovoort, want dat is onze verantwoordelijkheid. Dat was die van Israël, meer specifiek, dat was die van de priesters, en dat is de functie van de tempel. De veruiterlijking en dus de bekendmaking van de Godheid. Goed, daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen. En zo'n grote lijn in de Bijbel mochten volgen. En mogen zien dat die lijn uitkomt bij onze tegenwoordige positie. Als eerstelingen van uw gemeente die in de hemel is opgeschreven. We zeggen u dank dat we mogen leren verstaan dat u ons deze functie gegeven hebt van tempel, van woonsteden Gods in de geest. Opdat u in ons zou wonen en opdat wij zouden fungeren als pilaar en vastigheid der waarheid. We danken u dat we die waarheid in de eerste plaats zelf mogen leren kennen. En mogen laten planten in onze harten. Maar vervolgens ook dat wij met vrijmoedigheid die waarheid mogen betrachten in ons eigen levens, maar ook naar buiten toe. Opdat toch licht zou schijnen, daar waar dat licht gezocht wordt en daar waar naar waarheid gevraagd wordt. We zeggen u daarom dank dat we met vrijmoedigheid over u mogen spreken in het besef dat u ons daartoe geroepen hebt. Opdat onze harten zouden gevuld worden met uw woord en waarheid en uw licht. En opdat die harten zouden overstromen. En wij getuigen van u zouden zijn in deze nog steeds duistere wereld. Maar we willen u ook dankzeggen dat we mogen beseffen dat we altijd die tempel zullen zijn. En dat we deze functie van priesters en koningen naar de ordening van Melchizedek zullen hebben voor eeuwig in navolging van onze heiland zelf. Die priester en koning is naar de ordening van Melchizedek in der eeuwigheid. We zeggen u dank dan voor die hemelse roeping waarmee u ons geroepen hebt. Voor die positie die u ons geschonken hebt. En we vragen u, wilt u ons op het hart drukken wie wij geworden zijn en wat u van ons verwacht. Opdat wij mogen wandelen in overeenstemming met die roeping waarmee u ons geroepen hebt. In het bewustzijn van onze priesterlijke verantwoordelijkheid om u eer te geven in onze dagelijkse levenswandel tot in eeuwigheid. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.